U vindt de schriftlezing in Romeinen 3, vanaf het 9e vers tot het einde. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niets. Want wij hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat ze allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, daar is niemand rechtvaardig, ook niet één. Daar is niemand die verstandig is, daar is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden, daar is niemand die goed doet, daar is er ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten, vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Daar is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, omdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want daar is geen onderscheid. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden, die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij één enige God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet. Met de hulp des Heren vervolgen wij onze Heidelberger en aan de orde van behandeling is vraag en antwoord 2 van zondag 1. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Naar aanleiding van vraag en antwoord 2 willen wij stilstaan bij een drietal gedachten. Wij letten in de eerste plaats op de vraag naar de zaligheid. In de tweede plaats op het antwoord in de zaligheid. En in de derde plaats letten wij op het hoe van de zaligheid. De vraag naar, het antwoord in en het hoe van de zaligheid. Gemeente, in vraag en antwoord 1 van de catechismus hebben wij gezien dat daar gesproken werd over een troost waar niets bij hoeft. Als wij deze troost deelachtig zijn, dan hebben we alles. Op een schone en uitnemende wijze hebben de opstellers van de Heidelberger heel kort het evangelie samengevat, waarin al Gods kinderen zich eeuwig zullen verheugen. Meer hebben wij niet nodig en met minder kunnen wij niet toe. De troost waarover de Heidelberger gesproken heeft op grond van de schrift, dat was een heerlijke en een algenoegzame troost. Daarin verblijdt zich een kind van God van ganser harte door het geloof. En dat is ook een wezenlijke troost, een waarachtige troost. Al het andere kan uiteindelijk niet troosten. Maar deze troost is geen dode troost, nog een levende troost. Dat wil zeggen, deze troost gaat nu eigenlijk een leven lang mee. Die wil een kind van God iedere keer genieten en niet eenmaal in het leven. En daarom moeten wij de vraag vanmiddag maar eens heel nauwkeurig gaan lezen wat er staat. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? Het Latijn kent twee woorden voor in. Het ene woordje in, dat betekent dat je van binnen of van buiten naar binnen gaat. Je komt van buiten in de kerk. Maar dat woordje wordt hier niet bedoeld. Dan zouden wij dus kunnen zeggen, hoe krijgen wij nu deel aan die troost? Maar dat is niet de vraag die de Heidelberger stelt. Want de Heidelberger gaat in de catechismus uit van mensen die die troost deelachtig zijn geworden. Het tweede woordje, in het Latijn. Dat betekent dat je je ergens in bevindt, zoals wij vanmiddag in de kerk zijn. En dat is hier ook de bedoeling. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in die troost. Dat betekent dus dat iemand wederom geboren is. Hij is in die troost geplaatst. Hij is van dood levend gemaakt. En nu vraagt de Heidelberger dus, hoe kun je nu voortdurend zalig leven en sterven in die troost? Dat betekent dus wel dat er tijden kunnen zijn dat een kind van God wel in die troost leeft, maar niet zalig leeft. Wat is dat zalig? Zalig is heel eenvoudig. Rusten zoals God rustte. En hoe rustte God? Als God rust, dan geniet Hij. Dus de catechismus bedoelt eigenlijk niets anders te zeggen vanmiddag dan dat wij ook die troost genieten mogen. Elke keer weer opnieuw. Dus de troost is niet iets wat je op zak hebt, zoals je geld in een kluis kunt hebben of op de bank kunt hebben. Het is je bezit, zonder meer. Maar als je het niet uitgeeft, als je er niet mee woekert, dan doet het uiteindelijk niets. Zo bedoelt de Heidelberger nu ook, te leven uit die troost. Te leven uit dat volkomen werk. Te leven uit de zekerheid van het geloof, opdat wij vrij zouden leven. Want wie vrijgemaakt is, die mag ook vrij leven. Die hoeft niet wederom te komen onder het juk van de wet. Die hoeft niet wederom dienstbaar te worden. Die hoeft niet benauwd over de aarde te gaan. Maar die mag zeer vrolijk zijn in de Heere al de dagen van het leven waarin hij vrijgekocht is. Leven, zalig leven in deze troost. Dat is de vraag. Daar gaat het om. Dus het gaat vanmiddag niet over mensen die buiten deze troost staan en die vragen, hoe krijg ik daar nu deel aan? Het gaat vanmiddag ook niet over mensen die in die troost staan en die eigenlijk niet leven uit de troost. Maar het gaat dus over de vraag, hoe kan ik nu leven? Zalig leven. Hoe kan ik nu genieten? Genieten. Want dat is eigenlijk de paradijstoestand geweest. Daar genoot Adam God. En de hemel zal uit niet meer en minder bestaan dan het genieten van God. En wie iets van dat genot van God heeft geproefd, die verlangt naar meer. Die weet dat dat genot alleen zijn ziel kan vervullen. En nu wil de catecheet vanmiddag zijn catechisanten onderwijzen. Hij wil ze te midden van alle nood en dood laten zien hoe zij God kunnen genieten. Want u weet met mij de tijd waarin de Heidelberger is opgesteld. Een tijd is geweest van vervolging, van moeite en van zorgen. En nu ging het om de vraag dat zij nochtans zalig zouden leven en zalig zouden sterven. En de Heilige Geest heeft het die mensen onderwezen. Maar ze zijn juichend de brandstapels opgegaan. Met een diep verlangen in hun hart hebben zij het hoofd op het blok gelegd om onthoofd te worden. En ze hebben deze leer gegrond op het woord niet af kunnen zweren. Waarom niet? Omdat zij God mochten genieten in het aangezicht van Jezus Christus. Zalig leven en zalig sterven. Opnieuw valt het ons op dat de Heidelberger ons weer bepaalt bij die volgorde. Als u niet zalig leeft, kunt u ook niet zalig sterven. De meeste mensen zouden best op hun sterfbed nog bekeerd willen worden. Maar wij zien hier hoe noodzakelijk het is dat Christus ons leven is, opdat het sterven gewin zou zijn. Wij zien vanmiddag als wij nooit God hebben genoten in ons leven en ons leven niet hebben ingericht om meerdere kennis van God te mogen krijgen, om hem meer te kunnen genieten, dan zullen wij ook niet zalig sterven. Maak u niet wat wijs, gemeente. Als mensen hun leven lang hun genot hebben gevonden in de wereld en daarin ook hebben gezocht in het stoffelijke, moet u er weinig op rekenen dat wij op ons sterfbed God zullen genieten. En andersom is evenzeer waar. Als wij in het leven de Heere hebben mogen genieten, o, dan missen wij niets als wij gaan sterven. Want dan zullen we eeuwig God genieten. En dat blij vooruitzicht dat mij streelt, dat zal mij straks ontwaakt zijn lof doen ontvouwen. Als wij hem in gerechtigheid zullen aanschouwen en verzadigd zullen worden met zijn goddelijk beeld. Kijk, en daar gaat het om. Dat is nou het verlangen van een kind van God, om verzadigd te mogen worden met het beeld van God. En daarin willen de opstellers die wankelende zielen onderwijzen. Ze hebben die heerlijke troost uiteengezet. En nu gaan ze leren vanmiddag hoe wij in die troost zalig kunnen leven en kunnen sterven. Dat betekent dat er onderweg ontzaglijk veel verdriet is. En ontzaglijk veel moeite en zorgen zijn, die ons leven soms wanhopig kunnen maken. Maar nu willen de opstellers juist de zulken wijzen op het vaste fundament. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig kunt leven en sterven? Daar ligt nog een geweldige les in die vraag vanmiddag. Als wij voor het eerst tot een geloofsvereniging met de Heere Jezus gekomen zijn, dan zijn we er niet. Het is wel waar dat dan het fundament gelegd is en wij leren de volharding der heiligen, maar dan pas begint de strijd echt. Pas dan leren wij onszelf meer en meer kennen. Pas dan zullen wij dieper aan onze zonden en ellende ontdekt worden. Pas dan zal de strijd echt gaan losbreken in ons leven. Niet in het voorbereidende werk. Heel veel mensen denken dat, als ze bepaalde overtuigingen hebben, dat dat nu de strijd en de moeite van het geloof uitmaakt. Maar dat is niet waar. De Heidelberger leert ons vanmiddag, nu wij in die troost zijn gekomen door genade, Nu is de vraag, hoe kunnen wij daarin zalig leven en sterven? Want het blijkt dat wij elke keer weer opnieuw die troost nodig hebben. Spreek gij tot mijn ziel en zeg, ik ben u heil alleen. Want als de Satan merkt dat wij uit alle ellende getild zijn en dat wij in de troost zijn overgeplaatst, of anders gezegd dat wij wederom geboren zijn, dan wordt hij woedend. Dan trekt hij al de registers van de hel open om de kinderen Gods het zo moeilijk mogelijk te maken en de hemel uit hun hart te houden. En dat weten deze jonge opstellers. En vanuit een pastorale bewogenheid willen zij jonge, wankelende zielen gaan onderwijzen. Ze zeggen heel eerlijk, nu begint de strijd pas echt. Het leven van het geloof is een leven van strijd en van aanvechting en moeite. Daar weet de natuurlijke mens niets, maar dan ook niets van. Zeker. In onze natuurstaat kan ons heel veel ellende overkomen. Er kunnen heel veel gevolgen van de zonde zijn die ons raken en waarmee wij mee te maken krijgen. Maar dat heeft er niets mee te maken met de strijd des geloofs. Als wij eenmaal Christus zijn ingeplant, dan begint de strijd pas echt. Dan komt er een evangelische droefheid over de zonde. En er komt een blijdschap in de Here. En dat wisselt elkaar af. Al de dagen van ons leven. Daar is een leven lang voor nodig. Wij raken op deze aarde nooit uitgeleerd. Een kind van God komt de blijvende klacht over de zonde nooit en te nimmer te boven. Als Paulus zoveel jaar op de weg der genade mag wandelen, dan roept hij het nog uit. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Juist die roep, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, is een kenmerk van het kindschap Gods. Dat is een roep die uit de vereniging des geloofs met de Heer Jezus geboren wordt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troost zalig leven en sterven moogt? Hoeveel, staat er, is u nodig te weten? De Heidelberger vraagt vanmiddag niet wat u voelt. Hij zegt niet wat moet u nou voelen om getroost te kunnen leven en eenmaal zalig te kunnen sterven. De Heidelberger leert ons dat het geloof niet bestaat uit een vage hoop en nog veel minder uit enige gedachten dat wij onszelf wijsmaken. Dat is inderdaad opium voor het volk, zoals Karl Marx dat leerde. Maar als de Heidelberger vraagt te weten, stukken te weten, dan is dat geloofskennis die absoluut noodzakelijk zijn om zalig te leven en zalig te sterven. Dus dat betekent dat wij in dit leven een paar dingen moeten leren, niet veel. Wij hoeven maar een paar dingen te leren. Hoe groot mijn zonden en ellende zijn, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word en hoe ik God voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Maar op die drie vragen moet ook een fundamenteel antwoord gegeven zijn. Als ik die vragen niet kan beantwoorden, sta ik overal buiten en mis ik die enige en die waarachtige troost. Wat betekent dat? Als de Heidelberger zegt, nodig te weten. Wel, als wij die wetenschap niet bezitten, dan zijn wij totaal onkundig. En u weet dat onkunde de baarmoeder is van alle dwalingen. Want als wij onkundig zijn, dan zegt de een en ik voel dit. En de ander zegt en ik heb goed kunnen kerken. En een derde zegt ik ben wel eens aangedaan geweest onder de prediking. En de vierde zegt ik beleef het op mijn eigen manier. En wij gaan al zo ver in onze dagen dat we zelfs nog zeggen dat ook een moslim of een rooms-katholieke zalig kan worden. Nu zal ik dat laatste niet graag ontkennen, maar dan wel dat zij ook deze drie stukken weten. Dus ongeacht van welke kerk we zijn, Ongeacht waar we geboren zijn of wat wij leven. Maar wij kunnen alleen maar zalig worden als wij deze drie stukken kennen. Alleen maar zalig, leven en sterven. Geloof is geen vage hoop. In de wereld gebruiken wij het woordje hoop in de zin van dat wij hopen dat we het krijgen, maar het nooit zeker weten. Maar bijbelse hoop betekent dat wij het reeds ontvangen hebben en dat wij uitzien naar de volkomen vervulling. Het geloof vergist zich niet. Het geloof heeft een geheiligde wetenschap. En daar sluiten de opstellers vanmiddag bij aan. En daarom vragen zij te weten. Een waarachtige kennis is noodzakelijk om ons tot de ware godsvrucht te brengen. Hoeveel stukken zijn u nodig? De Heidelberger laat ons ook vanmiddag zien dat wij een aantal fundamentele stukken moeten weten in het leven. Dat wij die door het geloof moeten kennen in het leven. O, wat kan de duivel ons bezighouden met heel veel randzaken van de godsdienst. En duizend en één scheuring is alleen maar gekomen omdat men kibbelde over randzaken. 10-1 dat wij meer bezig zijn met de buitenkant dan met de binnenkant. En dat wij veel meer bezig zijn met de randzaken dan met het wezen van het geloof. Neemt u bijvoorbeeld maar de Korinthebrief. Wat waren er veel dingen in de gemeente van Korinthe die uiteindelijk het wezen niet hebben geraakt. En wat kunnen mensen eindeloos bezig zijn en elkaar veroordelen over randzaken. Maar de Heidelberger zegt nee. Wij moeten elkaar een bepaalde vrijheid gunnen, terwijl aan de andere kant een aantal zaken fundamenteel zijn, en dat zijn er maar drie, die al de ware christenen over de hele wereld aan elkaar verbindt. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik ervan verlost word en hoe ik Gode daarvoor dankbaar kan zijn. Die drie stukken zijn nodig. Meer hoeft niet en met minder kunnen wij niet aan toe. Even in een tijd waarin mensen ons wijs willen maken dat wij op alle mogelijke manieren zalig kunnen worden. De New Age-beweging doortrekt ook onze reformatorische gezindte. En dan zeggen ze, het gaat erom hoe je het beleeft. En hoe je het ervaart. En wat je dan precies beleeft, dat is niet noodzakelijk. Men wil ons van alle kanten wijsmaken dat het dogma, de leer, er niet meer toe doet. Dus het gaat er niet om wat je gelooft, maar het gaat erom hoe je het ervaart. Dat is duivels. Dat komt rechtstreeks van de hel. Want juist nadat wij weer een kille periode achter ons hebben liggen, ook in de kerk, zijn er allerlei evangelische groeperingen naar voren gekomen die met de een of andere warmteuitstraling harten van mensen winnen. En gevestigde kerken lopen leeg voor het oog en die groeperingen boeken winst. En het lijkt heel wat, de sfeer en de vorm, maar dat is het niet. De aloude Heidelberger leert ons op grond van het woord dat wij stukken moeten weten. Grondartikelen zijn nodig, waardoor alle christenen verenigd worden. Hoeveel stukken zijn u nodig? Dat betekent dat de Heidelberger dus niet op de gevoelslijn ligt. Niet op het emotionele vlak ligt. Maar de Heidelberger is heel nuchter. Wij moeten een aantal zaken weten. Stukken. Dat betekent waarvan wij de kracht in ons leven hebben ondervonden. O, wat kunnen mensen met van alles en nog wat bezig zijn. En wat kunnen zij heel veel gevoel voor geloof houden. Maar steeds weer opnieuw wijst de Heidelberger er ons op dat het geloof bestaat uit een zeker weten en een vast vertrouwen. Hoeveel stukken zijn u nodig? Dat is het laatste woordje dat in deze vraag onder de loep genomen wordt. Wat is er voor u nodig? Meestal kijken wij met de meetlat hoe het er met een ander voor staat. En meestal kunnen wij precies zeggen, ja, denk erom, maar dit moet u weten en dat moet u kennen en zus moet u beleefd hebben. Maar de Heidelberger zegt, wat is er voor u heel persoonlijk nodig te weten om zalig te leven en zalig te sterven? O, laten wij vanmiddag onszelf toetsen. En het antwoord dat in die troost gegeven wordt, naast ons eigen leven leggen. Of wij voor eigen hart en leven weten hoe groot onze zonden en ellende zijn. En hoe wij ervan verlost zijn. En hoe wij daar Gode dankbaar voor zullen zijn. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Het antwoord in de zaligheid. Drie stukken, zegt de Heidelberger, zijn ons nodig, waarvan het ene net zo wezenlijk is dan het andere. Het is niet zo vanmiddag dat wij zeggen, als je de Heer Jezus maar kent, dan ben je zalig. Het doet er niet toe hoe. Of aan de andere kant dat wij zeggen, als je maar vruchten vertoont. Het gaat om het leven van de heiliging. En als dat heiligingsleven in orde is, dan zal de rest ook wel in orde zijn. Of weer anderen die zeggen, denk erom dat je het eerste stuk niet overslaat. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Als wij daarin recht onderwezen zijn, ja, dan komt de rest ook wel vanzelf. Maar het gaat om de ontdekking. Het gaat om de schuld. En het gaat om de ellende. Zo is het niet. Geen van deze stukken kan gemist worden om zalig te leven en zalig te sterven. Zowel de ellende als ook de verlossing en ook de dankbaarheid is even wezenlijk om God te mogen en te kunnen genieten. Want deze drie stukken vormen uiteindelijk één geheel. Ze zijn niet eens los verkrijgbaar. Deze drie stukken moeten wij vanmiddag dan ook niet zien als drie stadia, als drie stationen die wij achter elkaar al dan of niet meemaken. Maar het zijn drie aspecten van die ene en wezenlijke troost. Hoe moeten wij, vraag en antwoord 2, dan uiteindelijk zien? Wel, ik heb u er al op gewezen dat dus de vraag niet is hoe wij deel krijgen aan die troost. Maar de vraag is dat wij in die troost ook die troost mogen genieten. Zodat die troost ook als een levende troost zich zal openbaren. Het gaat er in de Bijbel meestentijds ook helemaal niet om hoe wij tot Jezus gekomen zijn. Maar de nadruk ligt er veel meer op hoe wij uit Christus leven mogen. Want dat is het leven van de heiliging. Hoe wij uit hem mogen leven. Dat is het leven des geloofs. Hoe moeten wij dat nu eigenlijk zien? Ga de ellende aan de verlossing vooraf. Wat bedoelen wij eigenlijk met de ellende als de Heidelberger er hierover spreekt? Is de ellende hetzelfde als dat wij wakker worden gemaakt in onze natuurstaat en dat wij overtuigingen krijgen dat het met ons niet goed is op weg en reis naar de eeuwigheid? Is ellende een voorbereidend werk? Wel, het is eerst van belang vanmiddag dat wij nog eens helder onderstrepen wat nu eigenlijk de wedergeboorte is. Er zijn inderdaad mensen die zeggen, de wedergeboorte begint daar wanneer ik wakker geschud word. Ik ontken dat ten eenenmale op grond van het woord. De Bijbel leert mij heel duidelijk, en dan denk ik alleen maar aan Johannes 1, u moet thuis de kanttekeningen maar nalezen, dat de wedergeboorte daar plaatsvindt waar ik als een zondaar de Heer Jezus heb leren omhelzen. Daar waar ik alle verzet opgeef en het eens wordt met Gods weg van zalig worden. En als een arme zondaar de toevlucht neemt tot Christus, daar ga ik over van de dood in het leven. als wij dat helder hebben op grond van het woord, dan kan ik niet begrijpen hoe wij bepaalde overtuigingen leven kunnen noemen. Want als wij van dood levend gemaakt worden, wanneer wij door het geloof de Heere Jezus omhelzen, dan betekent dan dat er voor dat omhelzen geen leven mogelijk is. Dus ik stel vanmiddag dat er geen voorbereiding is op de levendmaking. Want God maakt dode zondaren levend. Is dan zo'n geestelijk dood mens niet vatbaar voor bepaalde indrukken? O ja, zeker wel. Wie onzer zal niet uit zijn natuur staat weten van angst? Waarom willen onze kleinste kinderen al heel snel een nachtlampje hebben? Waarom zijn we bang als God spreekt in de donder en in de bliksem? Waarom ziet een mens er zo tegenop om te sterven? Wel, dat zijn algemene werkingen, maar dat mogen wij nooit leven noemen. Een natuurlijk mens is vatbaar voor bepaalde indrukken. Maar als de Heidelberger het vanmiddag heeft over de ellende, dan wil dat niet zeggen dat dat leven is. Of anders gezegd, de ellende waarover de Heidelberger het heeft, dat is een vrucht van de wedergeboorte. Dat is een evangelische droefheid. Dat is een dieper ontdekt worden aan zijn eigen ellendige zondaarsbestaan. Alle indrukken die voor en buiten de Heere Jezus ons deel zijn, die gaan of weer over, of ze leiden tot een wanhoop. Stel nu eens voor dat wij aan onze ellende ontdekt zouden worden, aan ons verloren bestaan, zonder de Heere Jezus Christus. Wat gebeurt er dan? Wel, dan eindig ik absoluut gelijk eenmaal een sol in de wanhoop. Want buiten de Heere Jezus is alleen maar de toorn van God. En als ik dan met mijn zonde bekendgemaakt word en ik zie geen enkele uitkomst, dan zou ik moeten omkomen. Andere mensen zeggen nee. Je moet onderscheid maken tussen algemene en zaligmakende overtuigingen. Algemene overtuigingen zouden dan die natuurlijke indrukken zijn, zoals een kind een nachtlampje wil, zoals we bang kunnen zijn voor de donder in het onweer en zoals wij opzien tegen de dood. En zeggen zij, zaligmakende overtuigingen zijn dan die angsten die uiteindelijk leiden tot de Heere Jezus Christus. Ook dat is niet waar. Als wij al willen spreken over zaligmakende overtuigingen, dan is het uiteindelijk die overtuiging die mij uiteindelijk doet wederom geboren worden. Dat ik er zo van overtuigd ben dat er in mij niets meer is wat voor God kan bestaan. En dat ik daarom de toevlucht neem tot de Heere Jezus Christus. Dus eigenlijk is er maar één zaligmakende overtuiging die mij uit mijzelf doet gaan en door het geloof de Heere Jezus doet omhelzen. Maar hoe moeten wij dan het zien? Er moet toch, zeggen wij, ook plaats gemaakt worden voor de Heere Jezus. Wel, ik zal niet ontkennen dat de meeste kinderen van God een wettische overtuiging kennen. En dat ze op de een of andere manier worden voorbereid om tot de omhelzing van de Heere Jezus te komen. Maar anderzijds moet ik ook eerlijk zijn en zeggen, ik kan er heel weinig grond voor vinden in de schrift zelf. U mag bij mij komen en u mag mij teksten aanwijzen vanuit het woord om te laten zien waar dan ergens de noodzaak van een wettische overtuiging wij kunnen vinden in de schrift. Ik lees het niet. Ik heb u vanmorgen al reeds het voorbeeld van Levi genoemd. Het gaat er dus uiteindelijk niet om al die roerselen voordat wij tot Christus gekomen zijn. Maar het gaat er uiteindelijk om dat wij als een arme zondaar de toevlucht hebben genomen tot de Heere Jezus. En dan denk ik uiteindelijk aan wat Brakel zegt. Brakel zegt, wanneer wordt nu iemand wederom geboren? Is dat wanneer hij voor het eerst bewust is van zijn verloren staat? Nee, zegt Brakel, dan stel je de wedergeboorte te vroeg. Is dan iemand wederom geboren als hij bewust is van Christus en van de zekerheid des geloofs? Nee, zegt Brakel, dan stel je het te laat. Het is ontzaglijk moeilijk aan te tonen wanneer een kind van God wederom geboren wordt. Eén ding is zeker, als het licht valt op de Heere Jezus, dan laat de Heilige Geest ook licht vallen over de weg die Hij met mij gegaan is. En dat is zo divers. Denk alleen maar aan de christenreis en aan de christinnenreis van Bunyan. Dat is zo verschillend, daar is zo'n vrijheid in. De wind blaast waarheen hij wil. Gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij in deze troon zaliglijk leven en sterven moogt. 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonde en ellende zijn, hoe ik ervan verlost word en hoe ik God voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Dat is nu het leven van een kind van God. Dat herhaalt zich elke keer weer opnieuw. Wij zijn nooit van onze zonde af. Wij zijn nooit uiteindelijk de verloste man geworden. Het is niet zo dat we ons leven lang maar kunnen juichen in de dankbaarheid. Of andersom zie je dat mensen nooit tot het leven van de dankbaarheid komen. Nee, het leven in de troost, dat is een leven waarin steeds als het ware die 3 aspecten weer naar voren komen. In het leven der genade. En dat bedoelt de Heidelberger. En als het dan gaat over de ellende, dan bedoelt de Heidelberger vanmiddag niets anders dan wat wij de evangelische droefheid noemen. Paulus spreekt erover dat die droefheid naar God een onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. Dat wil zeggen, hoe meer er op het kruis gezien wordt, hoe meer smart er komt over de zonde. De Heidelberger heeft uiteindelijk op het oog dat wij steeds dieper worden ingeleid in ons bedorven bestaan, in ons afhoreren bestaan, en dat wij steeds helderder zicht zouden krijgen op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. En dat is nodig. Dat wij elke keer van ons eigen doen en laten afgebracht worden. En dat wij elke keer weer rusten op het volkomen werk van de Heer Jezus Christus alleen. Er is geen waarachtig berouw buiten het geloof in de Heer Jezus Christus om. Want een dode kan geen berouw hebben. Een dode kan uiteindelijk niets, maar dan ook niets voortbrengen. Hoeveel stukken zijn u nodig om in deze troost zalig te leven en te sterven? En daarom bid ik u vanmiddag als een dienaar van Christus wegen, houd toch enige overtuiging nooit voor het zaligmakende werk van de Heilige Geest. Want het gaat erom dat wij tot Christus gebracht zijn en dat wij door Hem tot God gebracht worden. Het gaat erom dat wij door het geloof wederom geboren worden. En dan komt het leven der genade. 3 stukken. Daaruit bestaat nu het hele leven van een kind van God. Hoe groot mijn zonde en ellende is, hoe ik ervan verlost word en hoe ik er Gode dankbaar voor zal zijn. Dat is onze 3e gedachte, het hoe van de zaligheid. Het is dus op de een of andere manier niet om het even hoe wij het beleven. Want anders werd die hoe-vraag niet gesteld. Die hoe-vraag laat vanmiddag zien dat het dwars door je heen gaat. Dat het alles met ons wezen te maken heeft. En daarom moeten wij onszelf beproeven. Hoe? Het gaat er niet om dat wij vanmiddag ons een beetje ellendig voelen. Ik kan me best voorstellen als je ontslag krijgt op je werk, Of dat je je saldo ziet dalen. Dat je dan ellendig bent. En als je beroerd bent, je hebt de griep, dan voel je ook niet fijn. En het kan best zijn als je ouder wordt, dat je bang bent om te sterven. Maar de Heidelberger laat ons vanmiddag zien dat wij de juiste ellendekennis moeten weten en de juiste verlossing moeten ervaren. Want de zaligheid hangt ervan af en bovendien is ons hart zeer bedriegelijk, zodat het zelfonderzoek noodzakelijk is. Het is bijbels als de Heidelberger spreekt over het hoe gaat het er nu uiteindelijk aan toe? Drie stukken moeten wij weten. Maar weten en weten is twee. Wij kunnen misschien best het een en ander over de hoofdstad van Frankrijk vertellen, van Parijs. En dan kunnen wij weten dat daar de Eiffel staat en dat daar prachtige museumstukken te bezichtigen zijn. Dat er een schitterende cultuur in Parijs gevonden wordt en dat de Franse taal een schone taal is. Dat kun je allemaal weten. Maar als je nu in het ziekenhuis gelegen hebt en je hebt daar een zware darmoperatie ondergaan, dan weet je wat het is. Je hebt ervaren hoe ellendig het kan zijn om in het ziekenhuis te liggen. En het laatste, daar gaat het om. Dat is de doorleving. Ik denk aan Nicodemus, die 's nachts bij de Heere Jezus kwam. En hij zegt, meester, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen. Want niemand kan deze tekenen doen die gij doet. En dan gebruikt hij in het Grieks een woordje voor weten. Dat betekent uit overlevering begrepen. Dus hij had het van andere mensen gehoord. Maar een paar versen verder zegt de Heere Jezus tegen Nicodemus, zijt gij een leraar van Israël en weet gij deze dingen van de wedergeboorte niet? En dan gebruikt de Heere Jezus in het Grieks een woordje voor weten. Dat betekent, hebt gij dat niet bij ondervinding ervaren? Wel, zo moeten wij dat woordje hoe ook verstaan. Hoe kunnen wij in deze troost zalig leven? Wel, als ik weet hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat is het eerste. Hoe groot staat er? Dus wij kunnen dat niet afdoen met alle mensen zijn zondaren. Je weet wel, als je een verrekijker omdraait en je kijkt door die grote glazen van de verrekijker, dan is alles verkleind. En wij doen niks liever dan de verrekijker zomaar op onze ogen zetten en de zonde verkleinen. Want we wijten het altijd aan onze onmacht, aan de omstandigheden, of wij schuiven de schuld af gelijk Adam en Eva hebben gedaan. Maar de Heidelberger zegt nee, hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ziet u wat de Heidelberger doet? De Heidelberger brengt ons van onze dadelijke zonden tot ons bestaan. Mijn zonden, dus wat ik verkeerd doe, en ellende dat ik verkeerd ben. Zo werkt de Heilige Geest meestentijds. De Heilige Geest kan naar korter of langere tijd ons van ons bedorven bestaan overtuigen vanwege de dadelijke zonden die wij doen. En juist die ene boezemzonde waar wij niet van los kunnen komen, laat mij zien dat ik door en door bedorven ben. Hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. En hoe groot moet het dan zijn? Wel, dat ik ervan overtuigd ben dat ik niet verkeerd doe, maar dat ik verkeerd ben. Waarom ga ik stelen? Omdat ik een dief ben. Waarom lonk ik naar een andere vrouw? Omdat ik een overspeler ben. En daarom moet ik leren in het stuk van de ellende steeds weer opnieuw dat ik niet bevoegd ben om nog iets voor God te doen. Ik mag geen goede gedachten meer van mijzelf hebben. Ik moet weten dat ik God en mijn naaste haat. Waarom? Wel, zolang ik nog iets voor God doe, dan ben ik er nog niet van overtuigd dat mijn zonde zo groot is dat ik door en door bedorven ben. Maar als ik verkeerd ben, dan kan ik ook geen goed meer doen. En dan ga ik het tweede leren, steeds weer opnieuw, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word. Dat is een vraag. Dat is een vraag die de verborgenheid der godzaligheid in zich behelst. Steeds weer opnieuw is het een geheim. Het is niet zoals ik één keer geleerd heb dat Christus mijn schuld overnemende borg is. Dat ik de volgende keer dat lesje vanuit mijn hoofd kan opzeggen. Maar in het leven der genade wordt het mij steeds een groter wonder. Dat de Heere Jezus gewillig was, gewillig is en gewillig blijft om mijn borg en middelaar te zijn. Onze ontrouw doet zijn trouw niet teniet. En dan kan ik die klein krijgen. Daarom zegt de Heidelberger, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. Ziet u wat er staat? Van al mijn zonden. Dat is een verlangen in het leven van een kind van God. Hij wil niet sommige zonden kwijt, maar hij wil ze allemaal kwijt. En hij krijgt door de kennis van de dadelijke zonde zo'n hekel aan zichzelf, dat hij ernaar uitziet om zich van zichzelf verlost te mogen zijn. Ik ellendig mens, zegt de apostel, wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Het is een veeg teken. Als u nog nooit verlangd heeft om van uzelf verlost te zijn. Het is een veeg teken als u nog nooit hebt begeerd om dit ellendige lichaam der zonde af te mogen leggen. Want in dit lichaam kan ik niets anders dan zondigen. Maar als ik daar nu van verlost ben, dan zal ik daadwerkelijk ongestoord God verheerlijken. En dat is nu de vraag, hoe ik daarvan verlost word, staat. Ziet u, één ding heb ik geleerd in mijn leven en moet ik steeds weer opnieuw leren. Ik kan mijzelf wel in de zonde en in de drek brengen, maar ik kan mijzelf niet meer uit de modder halen. Steeds weer opnieuw is het nodig dat de Heere Jezus door zijn sterke hand mijn geloof levend maakt door de Heilige Geest. En dat ik uit de nood en de dood verlost word, opdat zijn naam alleen verheerlijkt worden, verlost van de zonde en van de toekomende toorn. O, de drijfkracht van die zonde is de eenzijdige liefde van God. En die liefde kan ik maar niet klein krijgen. Die liefde kan ik maar niet onder de knie krijgen. Hoe vaker ik verlost word, des te meer ik zal uitroepen, o God, wat bent u een wonderdoend God. Ik kan het maar niet begrijpen voor al die weldaden die u aan mij bewezen hebt. En daarom weet een kind van God ook niet hoe hij, God voor zulke verlossing, dankbaar zal zijn. Als ik u met goud en zilver tevreden kon stellen, zegt David, dan zou ik dat doen. Maar David weet dat al de schatten van de wereld niet genoegzaam zijn om God dankbaar te zijn voor zijn onuitsprekelijke liefde. Als het hart is ingenomen door de liefde Gods, dan noopt dat tot wederliefde. Maar ik weet vanwege dat grote wonder van zalig worden niet hoe ik God dankbaar zal zijn. Want ik ervaar alles wat ik doe, dat is tekort. Dat kan eigenlijk niet opwegen tegen die grote zaligheid die Hij aan mij heeft willen verheerlijken. Hoe ik God dankbaar zal zijn. Het Hebreeuwse woordje voor dankbaarheid in het Oude Testament, dat betekent eigenlijk zoveel als naar iemand wijzen en zeggen, deze is het die aan mij wel gedaan heeft. O Heere Jezus, ik weet niet genoeg uw naam aan te wijzen als de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. Ja, en dat is nu eigenlijk dankbaar zijn. Oud-Nederlands voor denken aan. Dat komt heel dichtbij de Hebreeuwse betekenis. Dankbaar, dat is alleen maar de Heere Jezus aanwijzen. Dat is alleen maar God de eer geven van het grote werk der zaligheid dat Hij in mij heeft willen verheerlijken. En dan ervaar ik in het stuk van de dankbaarheid dat er nog zoveel vlees bij zit. Dat ik nog zo vaak mijzelf op het oog heb. Ik kan God nog niet bedoelen. Ja, dan zit ik alweer midden in de ellende. En dan heb ik opnieuw de Heere Jezus nodig. En dan ga ik opnieuw verstaan. Ja, u bent het alleen. En dan gaat een leven lang door. Totdat totdat de dag aanbreekt dat mijn eigen ik in het graf wordt gelegd en dat ik eeuwig zal zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Het leven van de dankbaarheid wordt ten volle geleefd in de hemel, waar daar zal allen en een ieder wijzen naar het Lam Gods dat ons verlost heeft met zijn dierbaar bloed. Amen.